Goedemorgen, shalom. De laatste keer dat ik in uw midden was, toen stond ik op het punt om naar Oost-Europa te reizen voor studies daar in Messiaanse gemeenten. Nou, ik dank u heel hartelijk voor de voorbeden, want de Heer heeft alles wonderbaar wel gemaakt. De zware strijd die ik voor die tijd ervaren heb, die is gelukkig tijdens de reis op de achtergrond gekomen en de Heer heeft de overwinning gegeven. Het was heel bijzonder om weer de broeders en zusters daar te ontmoeten. En dat Skype, dat weet wat, hè, daar kan je heel makkelijk communiceren met mensen die heel ver weg zijn. En ik sprak gisteren met Sergei Dari in Kiev via Skype. En toen zei ik dat ik vandaag hier zou spreken. Ze zei, nou doen ze de hartelijke groeten. Want ik heb toch eigenlijk wel iets heel bijzonders met die gemeente daar in Sliedrecht. Ja, hij is al een paar keer hier geweest. Dus dat is toch een bepaalde band ontstaat er dan. Dus de hartelijke groeten uit Kiev van Sergei en Lesja Dari. Maar ook van een broeder uit Poltava, waar we voor het eerst geweest zijn, 350 kilometer ten oosten van Kiev. Als je nog 150 kilometer doorrijdt, dan kom je in Kharkov, bekende plaats hè, wat voetbal betreft. Komende zomer gaat daar de wedstrijden met Nederland plaatsvinden. Maar in ieder geval, Poltava, daar is een hele kleine Messiaanse gemeente. En daar hebben we dus ook studies gegeven en die broeder die daar de leiding heeft, die Alexei heet hij, en die vroeg, doe ze de hartelijke groeten in Nederland. Hij is ook al eens in Nederland geweest. Hij heeft trouwens in België gestudeerd, in Heverlee. Maar dus hij heeft toch misschien een bepaalde band met Nederland. Maar ook van hem de hartelijke groeten. Verder is het erg fijn geweest om vele broeders en zusters weer te ontmoeten en het woord van de Heer te kunnen delen. In één land wat ik niet bij namen zal noemen, omdat dat uit veiligheidsoverwegingen wat moeilijk is als dat op het internet zou komen. Maar daar wordt het wel steeds moeilijker en daar worden steeds meer restricties via wetten aan de dag gelegd om de beperking van het evangelie te bewerkstelligen. Maar ook economisch is het heel erg moeilijk geworden daar het laatste half jaar. Dus wat dat betreft is het geweldig dat we daar nog steeds kunnen komen. Maar we weten niet hoe lang de Heer ons nog daar de gelegenheid voor geeft om daar ook veilig en wel te komen en weer weg te gaan. Maar goed, we blijven op hem zien. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Advent. En Advent, dat betekent hij komt. We leven natuurlijk nu in de Adventstijd. Hè, dat zie je overal om je heen. Kerstbomen worden opgetuigd of zijn eerlijk gezegd al opgetuigd. Als ik zo hier het raam uitkijk, zie ik daar een kandelaartje in het raam staan met 7 sterren aan de overkant van de straat. En zo zie je 7 kaarsen. En zo zie je wat dat betreft allerlei dingen die te maken hebben met dat advent. Hij komt. Alleen de nadruk ligt eigenlijk op die komst bijna 2000 jaar geleden. Dat de Heer Jezus gekomen is. Maar als je de Bijbel gaat lezen, dan zie je dat het eigenlijk een boek is van een geweldige verwachting. De hele Bijbel door is daar die verwachting dat hij komt. Hij die komen zou, hij die gekomen is en hij die komen zal. Een preek in 3 punten vanmorgen. Dus hij die komen zou, hij die gekomen is en hij die komen zal. En we gaan de Bijbel door. We beginnen in Genesis 3. Genesis 3. Als de mens in zonde gevallen is, door de slang, door de duivel verleid is om in opstand te komen tegen de Heere en tegen zijn woord, dan is het God die in een geweldige genade en barmhartigheid een belofte doet. En in Genesis 3, vers 15, vinden we die belofte opgeschreven. Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Hier vinden we de belofte van de komst van het zaad, van het nageslacht van de vrouw. Het zaad van de vrouw. De belofte van de overwinnaar. Want daar ligt heel nadrukkelijk het accent op. Hij zal u de kop vermorzelen. De Satan zal verslagen worden door het zaad van de vrouw. Hij komt. En die verwachting is in het hele Oude Testament eigenlijk aanwezig. Constant vinden we dat terug in diverse Bijbelboeken. Maar we vinden meteen natuurlijk ook in deze belofte de voorzegging dat dat niet zonder kleerscheuren zal gebeuren voor dat zaad dat komen zou. Namelijk, de hiel zal vermorzeld worden, of de hielen, de versenen, zullen vermorzeld worden in die overwinningsstrijd. En we mogen natuurlijk terugziende weten dat dat te maken heeft met het lijden en sterven aan het kruis van Golgotha, waar de spijkers door de voeten van de Heer Jezus zijn geslagen en waar dus in die zin dan hiervan gesproken wordt. Het lijden vinden we dus eigenlijk al tussen de regels doorgenoemd, maar de nadruk ligt toch op de overwinning over de duivel. De duivel die een schijnbare overwinning behaald heeft daar in de Hof van Eden, hij zal uiteindelijk overwonnen worden. En daar wijst de Bijbel naartoe. Vanaf het allereerste Bijbelboek, Genesis, en dan natuurlijk hoofdstuk 3, waar die zondeval heeft plaatsgevonden, maar waarin God dan ook die geweldige belofte doet, tot en met het boek Openbaring, waar uiteindelijk die belofte die hier geschreven staat letterlijk in vervulling zal gaan. De Bijbel is dus een boek van verwachting. Hij die komen zou. En het is de aartsvader Jacob op zijn sterfbed die ook die verwachting uitspreekt in Genesis 49, vers 10, waar hij spreekt over de komst van Silo. Genesis 49, vers 10. Hij spreekt daar over Juda, die hele bijzondere zoon, waaruit de koning zal voortkomen. Het is de stam van de koning. En dan is het ook wel heel apart dat hij in het negende vers diverse keren naar een leeuw verwijst. Juda is een leeuwenwelp. Hij heeft zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? En dan in vers 10, en daar gaat het dan eigenlijk over. De scepter zal van Juda niet wijken, en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Totdat Silo komt. En dat was de verwachting van Jacob. Silo. En die naam, ja, er is wat verschil van inzicht wat dat nou precies betekent. Er zijn er die zeggen, het betekent hij van wie het is. Hij van wie het is, een beetje een cryptische naam zou je zeggen. Wie is die hij? Nou ja, dat is denk ik voor ons als gelovigen wel duidelijk. Dat gaat natuurlijk over die Silo, over die persoon die komen zal, de Messias. En wat is er dan van hem? Ja, uiteindelijk is het koningschap van hem. Hij is degene die recht heeft op die scepter. Hij die recht heeft op die heersenstaf waar Jacob ook over spreekt. De andere uitleggers die zeggen, ja, het spreekt eigenlijk van vrede. Silo, shalom, het is natuurlijk niet hetzelfde, maar de vredebrenger. En ja, dat is natuurlijk ook zo. Juist ook in deze tijd van Advent met de kerst, ja, dan is vrede een thema wat in de Bijbel, in het christelijk geloof, maar ook in de wereld om ons heen toch wel veel keer wordt genoemd. Vrede op aarde. En het is Silo die dat uiteindelijk brengen zal. De Messias, de Heer Jezus Christus, zoals wij hem kennen. Het zaad van de vrouw, die tegelijkertijd ook de leeuw is. En dat vind ik dan zo mooi, dat ook aan de hemel, in de sterren, dat tot uitdrukking komt. Hè? De sterrenbeelden, de 12 beelden, sterrenbeelden van de zodiac, van de dierenriem, waarin het evangelie eigenlijk ook uitgebeeld staat. In de horoscopen die er zijn, daar wordt die dierenriem met een ander sterrenbeeld begonnen. Maar eigenlijk moet je natuurlijk beginnen bij de maagd. En als je het sterrenbeeld maagd ziet en je ziet dat uitgetekend, dan zie je dat die maagd, dat die vrouw in één hand een aar heeft met zaad erin, een aar, en aan de andere kant een twijg, een takje. En dat het zaad van de vrouw dus eigenlijk daarin al naar voren komt en meteen ook de spruit. De spruit, de Heer Jezus, de Messias, die beloofd wordt, als zodanig komt dat woord 5 keer voor in de profetieën. Het wijst naar de komst van het zaad van de vrouw, die meteen de spruit is, de koning. En als je dan doortelt, dan is het laatste sterrenbeeld de leeuw. En de leeuw, ja, waar hier door Jacob over gesproken wordt, en in Openbaring, waar je hem terugvindt als de leeuw van Juda. De grote overwinnaar. Het zaad van de vrouw in Genesis en de leeuw van Juda in het boek Openbaring. En al die sterrenbeelden die ertussen staan, spreken van uiteindelijk de overwinning die de Heer Jezus behalen zal. Het is heel bijzonder dat de Heer ook daar aan de hemel dat evangelie laat zien, hoewel de duivel dat ook verduisterd heeft en daar niet de Heer Jezus centraal meer in laat staan, maar de mens centraal in zet, die daar dan zijn geluk en zijn toekomst in probeert te vinden. De Messias, hij komt. En het is Biliam die dan daar ook over spreekt in nummer 24, een waarzegger die door Balak, de koning van Moab, wordt ingehuurd om Israël te vervloeken. Maar heel bijzonder, wij lazen vanmorgen in onze stille tijd, waren we daaraan toe om dan die geschiedenis te beginnen, dat Biliam door Balak wordt uitgenodigd. En dan is het heel bijzonder om te zien dat hij, als die boden bij hem komen, dan zegt hij niet van nou, ik ga meteen mee, maar dan zegt hij nee, ik ga eerst aan de Heere vragen of ik mee mag. Hij kende dus blijkbaar de Heere, de ik ben die ik ben, want die naam van God gebruikt hij. En dan uiteindelijk, nadat hij een aantal profetieën heeft uitgesproken over Israël, komt hij dan in nummer 24 vers 17 tot de volgende uitspraak. Dan zegt hij, ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Vers 19, uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen. Biliam spreekt hier, geïnspireerd door de geest van God, over degene die komen zal. Er zal een ster uit Jacob opkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Dat het van de toekomst spreekt, zegt hij ook, ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Het is iets wat in de toekomst ligt. En er zal iets heel bijzonders uit dat volk van Israël tevoorschijn komen. Een ster uit Jacob en een scepter uit Israël. Je zou dat kunnen zien als de twee komsten van de Heer Jezus. Een ster uit Jacob, dat is wat dan zou kunnen wijzen naar zijn eerste komst. Het is heel bijzonder om natuurlijk te zien dat als de wijzen uit het oosten komen naar Jeruzalem, dat zij geleid zijn door een ster. Een ster heeft hen bepaald bij de komst van de Messias. En het is heel goed mogelijk dat die wijzen uit het oosten de beschikking hebben gehad over dit Bijbelboek, over waarschijnlijk misschien wel het hele Oude Testament, en daaruit deze profetie hebben geconcludeerd als toen zij die ster zagen, hey, dat is de vervulling van die profetie die in Numeri 24 vers 17 staat. En het heeft te maken met de komst van de koning. Waar is de koning der Joden die geboren is? Dat is hun vraag als ze in Jeruzalem komen. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. En dat woordje voortkomen, dat Hebreeuwse woord, dat wordt meestal vertaald met ja, waar je je voeten neerzet. Nou, zo is de Heer Jezus gekomen en heeft gewandeld onder zijn volk. Hij heeft zijn voeten neergezet op de aarde en heeft daar als mens gewandeld. Er staat, er zal een ster uit Jacob voortkomen. Opmerkelijk, Jacob wordt genoemd en de tweede keer Israël. Jacob is in de Bijbel bijna altijd de naam van het ongelovig Israël. Het Israël dat het eigenlijk zelf wil doen. Jacob die dan na die geweldige strijd met de engel bij de beek de Jabok, dan de naam Israël ontvangt. Jacob, degene die zelf bezig wilde zijn. En Israël, degene die zich onderworpen heeft aan de Heere God. Dus er zal een ster voortkomen uit Jacob. Waarschijnlijk een beeld, een beschrijving van de eerste komst van de Heer Jezus, waar we dan nu in het bijzonder bij stilstaan, weer aan terugdenken. En als we dan het ongelovig Israël zien in die naam Jacob, dan moet je natuurlijk ook meteen denken aan als die wijzen uit het oosten komen en dan vragen, ja, waar is dan de Messias, hè? Waar is de koning der Joden die geboren is, dat men dan wel vanuit de schriften kan aantonen, ja, in Bethlehem, maar men gaat niet mee. En de grote massa van het Joodse volk en het bijzonder de leiders, zij geloven niet in hem. En er zal een scepter uit Israël opkomen, dat wijst dan op de wederkomst van de Messias. Israël, als Israël het gelovig overblijfsel tot geloof gekomen is, dan zal de koning plaatsnemen op de troon van David. De Heer Jezus zal gaan heersen. Hij zal dan inderdaad de scepter, als het ware, in zijn hand hebben. Hij zal opkomen, of andere vertaling, opstaan. In 2 Samuel 7, daar lezen we van David. 2 Samuel 7, er wordt natuurlijk in de Bijbel heel veel keer over de komst van de Messias gesproken. Soms heel direct, soms indirect. En in 2 Samuel 7, daar zien we dat David, als hij tot rust is gekomen van alle vijanden rondom, dat hij dan het verlangen heeft om een tempel te bouwen, maar dat hij dan die niet mag bouwen, maar dat de Heere voor hem een huis zal bouwen. In plaats van dat David een huis voor de Heere bouwt, bouwt de Heer een huis voor hem. En dat heeft te maken met de komst van de Messias. En dan krijgt David die geweldige belofte in vers 12 van 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. En dan wordt er verder gesproken over de bouw van het huis enzovoort. En dan hebben we in eerste instantie de gedachte, oh, dat gaat over Salomo. En natuurlijk, er is wel een bepaalde vervulling in Salomo tot stand gekomen. Maar David, hij weet dat het uiteindelijk niet over Salomo gaat, want dat blijkt uit vers 19. Als hij dan naar die belofte naar de Heere toe gaat, naar de tent waar de ark staat en daar voor het aangezicht van de Heere gaat danken en bidden, dan zegt hij in vers 19, en dit was in uw ogen nog gering, Heere, Heere. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. En dit overeenkomstig de wet van de mensen, Heere, Heere. Dus David ziet dat die woorden, die belofte die God spreekt aangaande de komst van die zoon, dat dat iets is wat in de verre toekomst ligt. Niet Salomo, maar tot in verre tijden is er gesproken. En het spreekt dus van de komst van die grote zoon van David, de Messias, de Heer Jezus Christus. David, hij was degene die door de Heilige Geest begreep dat de Messias uit hem zou voortkomen. Dat is ook wat Petrus op de Pinksterdag zegt. En dan komt uiteindelijk die zoon steeds dichterbij. Hij die komen zou, hij staat op het punt om te komen. En dan lezen we in Lucas, Lucas 1, vers 31 tot 33, hele bekende woorden natuurlijk. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dit zijn de woorden van Gabriël de engel aan Maria. En we zien hier dat ook weer die komst in feite wordt aangekondigd. Zij zal dus zwanger worden. Het is nu heel dichtbij. Nog 9 maanden te gaan en dan is hij er. Hij die komen zou. Hij is hier vlakbij. U zult zwanger worden en een zoon, maar u zult hem de naam Jezus geven. Het is heel bijzonder om te zien dat de engel tegen Maria eigenlijk niet zozeer spreekt over het werk van de Heer Jezus in zijn lijden en sterven en zijn opstanding uit de doden, maar de nadruk ligt heel nadrukkelijk op het koningschijn, het koningschap. Natuurlijk in de naam Jezus, ja, daar ligt natuurlijk wel die verlossing. De Heere redt. Wat betekent Jezus? Yeshua. Of de Heere is redding. Maar de engel spreekt over het koningschap. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. De Heere zal hem die geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De koning komt. Maria krijgt dat dus te horen. En ik persoonlijk geloof dat Maria uiteindelijk degene is die recht had op de troon. Er is verschil van inzicht over. Er zijn er die zeggen dat liep via Jozef. Maar ik persoonlijk geloof dat dat via Maria ligt. Omdat juist de engel ook hier zo de nadruk legt op het feit van dat koningschap. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Maar als zij dan in verwachting is en Jozef argwaan krijgt, logisch, dan gaat de Heer ingrijpen als Jozef van plan is om Maria te verlaten, omdat hij denkt dat ze vreemd gegaan is. En dat is ook een menselijkerwijs logische gedachte. Dan komt daar ook een engel in een droom bij Jozef. En dan staat er in Matteüs 1... vers 20 tot 23. Matthäus 1, vers 20 tot 23. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons of God met ons. En hier zien we dat de engel tegen Jozef wel spreekt over dat werk van de Heer Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat in die naam Jezus, Yeshua, besloten ligt. Want hij zegt, u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De koning, daar spreekt de engel met betrekking tot de Heer Jezus niet over tegen Jozef. Hij spreekt alleen over het verzoeningswerk. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is natuurlijk in eerste instantie Israël. Kijk, omdat dat voor ons, voor allen die geloven, zowel Jood als niet-Jood, een werkelijkheid is, prijs de Heere. Maar in eerste instantie is hij gekomen voor zijn volk Israël. Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En dat is dan ook meteen de vervulling van de profetie uit Jesaja, staat er dan bij. Hij die komen zou. Nou, hier in deze laatste twee schriftgedeelten in Lucas en in Matthäus is die komst heel dichtbij. Hij die komen zou, inderdaad, hij is gekomen. En waarom is hij gekomen? Inderdaad, om datgene wat verloren is te zoeken en te redden. In Lucas 19, vers 10, daar zegt de Heer Jezus dus zelf dat dat ook het doel is van zijn komst. Hij zegt, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is gekomen. Lucas 19, vers 10, de Zoon des Mensen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken en te redden wat verloren is. En in de eerste plaats is dat onder zijn volk. Maar vervolgens geldt dat natuurlijk in de genade van God ook voor de rest van deze wereld. Dat was het doel van zijn komst. Het is heel opmerkelijk te lezen in de evangeliën, of eigenlijk niet te lezen in de evangeliën, dat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om als koning te regeren. Hij spreekt over zijn lijden en over zijn sterven en het doel, namelijk om daardoor te redden wat verloren is. Het zaad van de vrouw waarvan de hiel vermorzeld zou worden. Hij is gekomen. Johannes 1, vers 11, daar staat, hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Hij kwam tot het zijne, dat is het volk van Israël. Maar de zijnen, het volk, heeft hem niet aangenomen. Er waren wel individuele Joodse mensen die hem aangenomen hebben. Het overblijfsel, het gelovig overblijfsel in zijn dagen. En waarvan Paulus zegt, er is altijd een overblijfsel der genade geweest. In het Oude Testament, in de tijd van de Heer Jezus, zijn komst, zijn aanwezigheid op aarde, na zijn hemelvaart, ook vandaag is er een overblijfsel onder het Joodse volk dat gelooft. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. Het geloven in zijn naam, dat is het cruciale punt. Daar gaat het om. Hij is gekomen. En zegt hij dan in Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Hij is gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Leven hebben door zijn lijden en sterven. Door zijn opstanding uit de doden. Daardoor is er leven in de eerste plaats voor iedere Jood die gelooft, maar ook voor iedere heiden die gelooft. Het doel van zijn komst was om leven te brengen. En dat kon alleen maar door zijn dood. Door zijn dood heen kon hij uiteindelijk leven geven, omdat hij is opgestaan uit de doden en leeft. En niet alleen leven, maar ook overvloed. De overvloed die wij mogen hebben als we in hem geloven, of we nou uit het Joodse volk zijn of niet, de overvloed die we hebben in datgene wat de Heer Jezus voor ons tot stand heeft gebracht. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen, zegt Paulus in de Efezebrief hoofdstuk 1. We hebben in hem een geweldige toekomst gekregen. Een geweldige toekomst die voor ons klaar ligt door zijn werk. Wij leven zo vaak in het hier en nu. Terwijl we eigenlijk zouden moeten leven in het daar en straks. Ik kom natuurlijk in aardig wat gemeenten zo. En dan is het heel opmerkelijk dat je in bepaalde gemeenten, of eerlijk gezegd, in één gemeente heel duidelijk altijd over die komst van de Heer Jezus wordt gesproken. Nou, hier waren vanmorgen ook twee broeders die in het gebed daarover spraken. Maar dat in de zangleiding, in de hele dienst, afgelopen zondag waren we nog weer in die gemeente. En toen zeiden we nog tegen elkaar, hier wordt altijd heel duidelijk gesproken over en uitgesproken het verlangen naar de komst van de Heer. En zo zou het bij ons allemaal moeten zijn, broeders en zusters. Het verlangen naar de komst van de Heer. Hij komt, Advent. We zitten nu in de Adventstijd en dan denken we inderdaad aan die komst toen. Maar we moeten gericht zijn op de komst straks. Hij komt. Dat is het mooie van Advent. Hij komt. Niet van hij is gekomen of hij zal komen, maar hij komt. Dat spreekt van een geweldige zekerheid en van een verwachting. Hij komt. Dus hij is gekomen omdat hij komen zou. God heeft zijn woord in vervulling doen gaan. En Gods woord zal ook in vervulling gaan bij zijn wederkomst. Als de Heer Jezus geleden heeft en aan het kruis de overwinning behaald heeft op de slang, hoewel die overwinning nog niet zichtbaar is in de wereld om ons heen, integendeel, we zien dat de duivel, de overste van deze wereld, de wereld nog in zijn klauwen heeft. Maar uiteindelijk zal die overwinning op het kruis behaald zichtbaar gaan worden. En het boek Openbaring spreekt daarover. Maar toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden en uiteindelijk dan naar de hemel gaat en vanaf de Olijfberg dan hemelwaarts gaat, dan zijn daar die woorden van die engelen die dan bij de discipelen komen te staan, die zeggen, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze komen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En daar hebben we de belofte van de komst van de Heer. Hij komt. Hij zal op dezelfde wijze komen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En op dezelfde wijze, dat betekent, ja, hij ging vanaf de Olijfberg zonder een of ander vervoermiddel naar de hemel. We zingen dan op een wolkenwagen. Maar een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat er een wolk daarbij wordt genoemd, is heel opmerkelijk. En als je leest over zijn wederkomst, lees je ook over wolken. Maar de Heer Jezus, hij is dus vanaf de Olijfberg naar de hemel gegaan en hij zal op dezelfde wijze op die Olijfberg ook terugkomen. En dat heeft dus nog steeds te maken met Israël. Met de komst van de Messias voor Israël. Hij komt op dezelfde manier terug. Op de Olijfberg. Zijn voeten stonden op de Olijfberg en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg volgens Zacharia 14. In Openbaring, hoofdstuk 1, vers 7. Openbaring 1, vers 7. Openbaring 1, vers 7. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Hij komt. Hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Er zijn heel wat uitleggingen over, hè? Zeker met in onze moderne tijd, onder andere met Skype. Elk oog zal hem zien. Misschien staat er wel een webcam daar op de Olijfberg, zegt men dan. Nou, ik zeg niet dat het niet zo zal zijn. Er zijn al zat webcams in Jeruzalem. Er is een webcam gericht op de klaagmuur. En dan kan je zo als Jood daar ook je gebeden, als het ware via Skype, kan je dan je gebeden daar neerleggen. Maar ik geloof niet dat de Heer een webcam nodig heeft, dat elk oog hem zal zien. Maar in ieder geval wordt dat heel nadrukkelijk gezegd. Elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde, maar je mag ook vertalen, en ik geloof dat dat een betere vertaling is, maar ik zeg, ik geloof dat het een betere vertaling is. Al de stammen van het land zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. De stammen van het land, de 12 stammen van Israël. Zoals in Zacharia staat, hè, dat de Heer zal uitstorten, de geest der genade en der gebeden zullen over hem rouw bedrijven als over een eerstgeboren zoon. De stammen van het land, zij zullen over hem rouw bedrijven. Hij komt met de wolken. Dat gaat, naar mijn inzicht, in Openbaring over de komst van de Messias voor Israël. Want dat sluit haarfijn aan op wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft in Matteüs 24. In Matteüs 24, vers 29 en 30. Matteüs 24, vers 29 en 30. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Nou, we zien in vers 30 precies hetzelfde genoemd als wat er in Openbaring staat. Dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven, zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt. Het is de komst van de Messias, de Heer Jezus, voor zijn volk Israël. En uiteindelijk ook voor de volken. Dat is een komst die gepaard gaat met wolken. Hij komt op de wolken. Of met de wolken. En dat is de geweldige toekomstverwachting. De verwachting die wij ook als gemeente mogen hebben. Ja, wij verwachten de Heer eerder. Wij verwachten de Heer op een andere manier dat hij komt om de gemeente thuis te halen. In 1 Thessalonicenzen 4 wordt daarover gesproken. En in dat 1 Thessalonicenzen 4, daar zegt Paulus dat hij daar iets vertelt. En dat doet hij dan door het woord des Heren. Met andere woorden, ik geloof dat dat een omschrijving is van, hij gaat daar iets vertellen wat nieuw is, wat een geheimenis is of was. Namelijk dat de Heere de gemeente thuis haalt en dat ja, een hele bijzondere troost is, ook voor de gelovigen. Juist als je een dierbare hebt moeten afstaan door de dood. Dan mag je weten dat er een weerzien is met de Heer Jezus, samen de Heer tegemoet in de lucht. In 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. De komst van de Heere, het woordje komst, lees je dan niet helemaal letterlijk, nou ja, inderdaad wel in vers 15, tot de komst van de Heere. Maar hij komt met betrekking tot de gemeente en dan zullen de doden het eerst opstaan, de doden die in Christus zijn, de gelovigen, en de levenden zullen veranderd worden. Dat zegt hij op een andere plaats in 1 Korinthe 15. En samen zullen we de Heere tegemoet gaan in de lucht. We zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken. Nou staat er letterlijk eigenlijk in wolken. Niet de wolken in, niet een beweging, maar in wolken. In het Engels, dat heb je in het Grieks ook. Hè, je gaat de stad in of je bent in de stad. Er zijn twee verschillende woordjes in. Nou, in het Grieks heb je precies hetzelfde. Hier staat niet het woordje de wolken in, maar in wolken. En ik zie het voor mezelf, maar goed, daar kan je anders over denken, dat er wolken gelovigen als het ware de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. En dat mag tot troost zijn. En daar zie je weer hoe belangrijk die komst van de Heere ook hier door Paulus wordt onderstreept. Het is de komst van de Heere die ons troost biedt. Omdat hij degene is die het allemaal heerlijk wel zal maken. De Heer Jezus, hij zou komen, hij is gekomen en hij zal komen. En dat is zo zeker als het woord van God is. Al de profetieën aangaande de eerste komst zijn in vervulling gegaan. Zo zullen de profetieën aangaande de wederkomst ook in vervulling gaan. Ook in het Oude Testament lees je diverse keren over die zogenaamde wederkomst. Hoewel dat dan als niet zodanig wordt aangemerkt, maar wel bijvoorbeeld in de psalmen, psalm 96 en psalm 98, allebei het 13e vers. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dat is zijn wederkomst, als hij dat koninkrijk opricht en dan uiteindelijk ook gerechtigheid gaat brengen op deze aarde. Psalm 96 en 98, allebei vers 13. En dan wil ik eindigen met wat er staat in Openbaring 22, vers 20. Openbaring 22, vers 20. Het is heel bijzonder om te zien dus dat die komst al, nou, bijna in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis wordt aangekondigd en dat de Bijbel ermee eindigt Ja, uiteindelijk natuurlijk met zijn wederkomst, waar de Heere zegt, ja, ik kom spoedig. En waar de gelovigen zeggen, amen, ja, kom.
Heer Jezus,
zie, ik kom spoedig. Nou is spoedig bij de Heere soms wat anders dan bij ons. Maar als de Heer het toen gezegd heeft, ja, ik kom spoedig, dan mogen we toch ervan uitgaan dat het in ieder geval nu een heel stuk dichterbij is. En dat wij in hele bijzondere tijden leven, waarin de dingen klaargemaakt worden voor die wederkomst van de Heer Jezus, voor de komst van de Heer Jezus. Om in de eerste plaats de gemeente thuis te halen en om vervolgens zijn rijk op te richten, vrede te brengen in Jeruzalem en gerechtigheid en recht in deze wereld. Als we zien wat er in deze wereld gebeurt aan onrecht en ongerechtigheid, dan is ons verlangen uiteindelijk dat de Heere zijn naam zal worden verheerlijkt. Ik geloof in de opname van de gemeente, maar ik denk dat we als gelovigen voorzichtig moeten zijn om dat niet als ons uiteindelijke doel te stellen. Zo van, nou, ik hoop maar dat de Heere gauw komt, want dan is de narigheid hier voorbij. Nee, het doel van de komst van de Heere is dat zijn naam op deze aarde zal worden verheerlijkt. En dat zal gebeuren niet bij de opname van de gemeente, maar dat gebeurt bij zijn koningschap, terwijl hij regeert in Jeruzalem. Of zoals de profeet Zacharia dat dan zo prachtig zegt, en dan zal in die dag zal zijn naam één zijn. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De Heere, zijn naam zal één zijn. En hij zal alle eer, glorie en aanbidding ontvangen. In Jeruzalem en in de rest van de wereld. Glorie voor zijn naam. Amen. We zullen samen danken. Ja, Heer, we willen u alle eer en glorie en aanbidding brengen voor wie u bent. Als de komende. Degene die komen zou, die gekomen is en die komen zal. U, Heer Jezus, de Messias van Israël. De koning die uit het huis van David is en op de troon van David zal zitten tot in eeuwigheid. Die over uw volk Israël zal heersen en uiteindelijk ook over de hele wereld. De volken, we zullen hem gehoorzamen. Dank u wel dat u komen zult en dat we daarnaar uit mogen zien, Heere, dat we u mogen verwachten. Als uw naam zal worden verheerlijkt in deze wereld. Die naam die door velen niet wordt erkend. Die door velen wordt misbruikt en bespot. Die naam zal eenmaal alle eer en glorie ontvangen. Dank u wel dat wij als gelovigen mogen uitzien naar uw komst. Om ons thuis te halen. Dat we mogen uitzien, Heer, naar dat moment dat we u zullen ontmoeten en voor altijd bij u zullen zijn. Maar Heere, laat dat niet het hoofddoel zijn van ons leven. Maar laat het hoofddoel van ons leven zijn om u alle eer, lof en dank toe te wensen. En dat dat ook in ons leven vandaag zo al mag zijn. Wilt u daartoe zelf door uw woord en geest in onze harten werken? Heren, we hebben vanmorgen misschien niet veel nieuwe dingen gehoord, maar mag het toch zo zijn dat we weer erbij bepaald zijn hoe belangrijk het is om uit te zien naar uw komst, om te leven in de verwachting dat u naar deze wereld komen zult. We bidden u voor de voortgang van uw woord, dat op zoveel plaatsen nog in deze wereld wordt uitgedragen, onder uw volk en de andere volken. We bidden voor allen die daarmee bezig zijn om Bijbels begrijpelijk te maken voor mensen door ze in hun eigen taal beschikbaar te kunnen stellen. Maar we bidden ook voor al die Bijbels die al klaar zijn in zoveel talen en die verspreid worden wereldwijd. Heere, dank u wel dat u ze met uw zegen wilt achtervolgen en door uw Heilige Geest het zo wilt maken dat ze gelezen zullen worden en verstaan zal worden de boodschap die u in uw woord hebt neergelegd. Ik wil u hartelijk danken, Heere, dat we zo alles bij u neer mogen leggen en ja, dat we mogen uitspreken, Heer Jezus, kom spoedig. Dat bidden we niet uit verdiensten, maar alleen uit genade en om uw naams wil. Amen.